Ja, goedemiddag. Fijn dat we samen mogen zijn. Het is ook een mooi jaar toegewenst. En het mooie is, wij beginnen het jaar met iets waar we altijd mee eindigen. Met het woordje amen. En wat dat nou alles betekent en alles en zo in de Bijbel. Maar laten wij eerst, zullen wij gaan staan en met elkaar het votum zingen. En groet. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, voor jou, van God onze Vader, in Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap, de eenheid met de Heilige Geest. Zoveel boekjes hier. Zullen we met elkaar Psalm 68 zingen, vers 8 en vers 13, ons loflied naar God. Wij samen bidden voordat wij uit de Bijbel gaan lezen. Dank u wel, God, dat wij uw lof mogen en mochten bezingen. U loven om uw bestuur van de wereld, uw kracht, uw sterkte, dat uw rijk eeuwig zal duren, dat u regeert, dat u alle macht heeft. Want dit willen wij horen, God, dit hebben wij nodig om te horen. U die moed en kracht verleent aan ons. Iedere dag, komende week, komend jaar. En dat geeft u doordat wij u loven. Dat wij u antwoorden wanneer u ons opzoekt, ook in deze dienst. En iedere dag opnieuw, dat wij daarop reageren en u volgen, God. Door u te dienen, door u te gehoorzamen, door u te vertrouwen op uw woord, op uw grootheid, uw sterkte, uw wijsheid, uw macht. En Heer, want dat laat ons ook, doen ons ook beseffen, dat wij altijd op u kunnen rekenen, dat u ons rots bent, ons toeverlaat, dat u als een schild en vesting bent. En dat doet ons beseffen, wie zijn wij eigenlijk? Kleine stervelingen, dat u zoveel aandacht aan ons geeft. Ons levens zijn, zoals de psalmdichter het zegt, vaak als een vlugge ademtocht. Het is zo weer voorbij. Maar Heere, u schuift als het ware uw hemel open. U daalt af. U raakt de bergen aan de mens. U komt in door uw geest in ons wonen. En daarom willen wij u een nieuw lied zingen voor uw God. Ja, in de diensten, maar ook dat onze hele levens, iedere dag, zondag tot en met zaterdag, een eredienst is. Als het ware een nieuw lied voor u. En daarom vragen wij, wilt u ons ontmoeten in deze dienst? Wilt u ons zegenen met uw aanwezigheid? Wanneer wij gaan lezen wat u hebt laten opschrijven in de Bijbel, Heer, breng die woorden tot leven. Dat we met elkaar kunnen horen, kunnen begrijpen wat u zegt, dat het ons mag voeden, onze zielen mag voeden. Dat het ons inzicht kan geven, maar dat het ook iets geeft van, eigenlijk, ja, wat zal het zijn, een zucht van opluchting. Verlichting, dat het zo mooi, zo krachtig en zo waar mag zijn. Wilt u ons daarin leiden? We kijken naar u, dat u ons genadig bent, God. En dank dat wij zo hier samen mogen zijn. Om Christus wil, amen. Naar aanleiding van zondag 52, het laatste gedeelte van het Onze Vader. En dan de doxologie van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid en dan het amen. Naar aanleiding daarvan gaan wij lezen uit 2 Korintiërs 1. Het wordt gelezen, voorgelezen, 2 Korintiërs 1 van vers 12. Daarna zingen wij gezang 449 uit het liedboek God enkel licht, vers 1, 2, 3 en 4.
De tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1 vanaf vers 12. Hierop kunnen wij ons laten voorstaan. Ons geweten kan getuigen dat wij hebben gehandeld met de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt. Niet gedreven door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade. Zo zijn we overal in de wereld te werk gegaan en vooral bij u. Wij bedoelen namelijk in onze brieven aan u niets anders dan wat u leest en eruit begrijpt. Ik hoop dat u eens ten volle zult begrijpen wat u al gedeeltelijk begrepen hebt, namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn, zoals wij op u. Ik had wat dit betreft alle vertrouwen in u en wilde daarom al eerder naar u toekomen om u met een extra bezoek te verblijden. Via u zou ik naar Macedonië reizen en vanuit Macedonië weer naar u teruggaan om vervolgens door u op weg te worden geholpen naar Judea. Was dit inderdaad een lichtvaardig voornemen? Komen al mijn plannen werkelijk voort uit wispelturigheid, zodat ik het ene moment ja zeg en het andere moment nee? Zo waar God trouw is, wanneer ik ja zeg tegen u, bedoel ik ook ja, niet nee. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, ikzelf en Silvanus en Timotheus, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en als voorschot de Geest in ons hart gegeven heeft. Tot zover.
In vers 2, hoe hel zij schitteren mogen. Het zal wel een dicht dingetje zijn, maar u begrijpt dat de hel niet schittert, maar dat het bedoelt hoe helder. Ik heb geen verstand van dichten, dus geen kritiek, maar het is maar even voor het geval u dacht, huh? Wij gaan na de verkondiging gezang 36 uit het kerkboek zingen, van U is het Koninkrijk, het stukje uit het Onze Vader. In zondag 52 gaat het om de zesde bede. Leidt ons niet in verzoeking, verlos ons van het boze, maar ook over hoe eindigt uw gebed. Die ga ik lezen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dat wil zeggen, dit alles vragen wij van u, omdat u ons al het goede wilt en kunt geven. Want u bent onze koning en hebt alle dingen in uw macht. En wij bidden u dit, opdat daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. En wat betekent het woordje amen? Amen wil zeggen, het is waar en zeker, want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord dan ik in mijn hart voel en dat ik dit van hem begeer. Wij groeien allemaal op als kinderen met het besef, amen is het einde van de preek, van de lange preek, of een amen of een punt na een gebed of een kerkdienst. Als we iets ouder worden, dan leren de kinderen dat amen betekent dat het waar en zeker is. En als je dan nog wat ouder wordt en in een kritische fase komt, dat je alles bevraagt. En dan vragen mensen zich wel eens af, hé, hoezo nou? Is God dan een soort boeman die aandringt op, ja meneer, goed meneer, ik zal meneer. Een ja-knikker dan. Is God een soort narcist die aandringt op dat we het altijd met hem eens zijn? Maar als wij iets van de diepte en de rijkwijde van het amen begrijpen, dan kun je er niet meer zonder. En dan krijgt het zo'n prachtige waarde en kracht in je leven. En dan zal je leven eigenlijk een amen worden. Dan is het niet een tijdsmoment na een preek of iets, maar dan verweeft het met je hele leven. Dan zal je steeds willen amen willen bidden, zingen, denken, dromen, uitspreken, uitleven. Je leven verrijken en vervullen. En dat je dan beseft, ik heb dat woordje nodig om positief, moedig, hoopvol te blijven. Om desnoods op te krabbelen uit de puin als ik ben gevallen. Of om te herstellen, of om door te gaan, of zelfs om te vergeven. Perspectief te krijgen op je leven. Wat ik nou vanmiddag wil doen is, ik wil met u eigenlijk een paar grote stappen door de Bijbel nemen. En die laten zien hoe amen in elk van die dingen een plek krijgt. In het overkoepelende verhaal in de Bijbel. Op het scherm ziet u een zestal tekens. En die laatste maak ik er een zevende van. Het scherm wordt een beetje klein, maar ik ga het u zo laten zien. Laat ik het zo doen. Is dat een beetje te lezen? Oké. De Bijbel zou je in zeven hoofdmomenten kunnen verdelen. Van Genesis tot en met Openbaring. En het begint bij de schepping. Daarna heb je de zonde. Val. En daarna het belofte van God. Over vergeving. Komst van Christus. Christus als een vierde moment. Dan Gods missie. De kerk. De komst daarvan. Vervolgens het oordeel. Het eindoordeel. Gaan we straks ook belijden in ons geloofbelijdenis. En dan een nieuwe schepping. Dat zijn eigenlijk de zeven hoofdmomenten in de Bijbel. En als je dit vasthoudt, als je de Bijbel leest en je hebt dit plaatje in je hoofd, dan kun je wat je leest ergens daar neerzetten. Zeg, oké, dit past tussen schepping en zondeval of dit past bij oordeel. Dan helpt het je al om een bepaalde perspectief te krijgen. En dit gaan wij ook met amen doen. En wat ik daarmee probeer te doen is om te laten zien hoe een mooi rol het woord amen krijgt in de hele geschiedenis van God met de wereld. Van de wereld, vanaf het begin tot in de eeuwigheid. Dus Aan het begin zien wij, weten wij, God schept de hemel en de aarde. En dan heb ik daar een driehoek getekend. God, mens en aarde. God was er altijd al. En dan schept God de hemel en de aarde. En dan krijg je een als het ware een driehoeksrelatie. God schept, God bestaat, hij schept de hemel en de aarde en dan maakt hij de mens. En daar zit een driehoeksrelatie tussen. En nadat God elke dag geschapen heeft, staat er, en het was goed. En toen hij de mens gemaakt heeft, zeggen, het was heel erg goed. Dat kun je zeggen als het ware, God zegt amen op elk ding dat hij gemaakt heeft. En ook de mens. En hij maakte een afspraak met Adam en Eva dat ze ambassadeurs zouden zijn van God. Een taak was om op de aarde te wonen. Je kan het zeggen, maar drie keer B, bewerken, het bewonen en het bewaren. Dat is ons taak als ambassadeur van de wereld. Ontwikkel het, verzorg het, breng culturen in. Wees intiem, heb seks, krijg kinderen, voed ze op. Verzorg de dieren en de planten. En zo mochten ze hun werk uitbreiden op de hele aarde. En ze gingen aan de slag, ze gaven de dieren namen, ze waren naakt, ze schaamden zich niet. En door hun leven zeiden ze amen op Gods amen, op Gods schepping. Dus door wat ze deden, hoe ze dat deden, zeiden ze amen op Gods bedoeling met waarom zij leven. Bedoeling op aarde, van ons leven op aarde. Maar ze kwamen in opstand tegen God, werden ongehoorzaam, deden zonde. Nou zijn we bij die tweede, dat kruisje daar. Ze zeiden een nee tegen God, tegen het amen van God, een anti-amen. Ik denk niet dat dat woord bestaat, maar u begrijpt hem wel. En ze zeiden ja en amen tegen zichzelf. De zondeval betekent dat ze ja tegen, amen tegen de duivel zeiden. Je zult als God worden. Je bent God, je bepaalt je eigen leven. Maar door die zondeval betekent dat ze ook niet alleen meer amen zeiden tegen God, maar ook niet meer tegen elkaar. Nee, hij was het. Nee, zij was het. En dan kort daarna is de eerste moord. Keerden tegen elkaar, gaven elkaar de schuld. Logen om er zelf beter van te worden. En dat gaat dan ons levens tekenen. En ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Beetje het thema ook uit de rechter. Dus dat is eigenlijk amen zeggen tegen jezelf. Dus de zondeval bracht als het ware een streep door die amen van God. Maar God is trouw. Hij is wie hij is en hij blijft trouw aan wat hij belooft. En dan komt die pijl, die derde waar staat belofte, Gods belofte. Om alles nieuw te maken. Het zoekgeraakte amen wil God weer in ere herstellen. Dat God weer van ons kan horen hoe dat het goed is en waar is wat hij doet. En dat wij daarna naar gaan leven. Dus God zegt steeds amen tegen mensen die in zonde gevallen zijn. In opstand tegen hem gekomen. En ze zeggen, ik ben altijd trouw. Ik ben wie ik ben. En ook al heb jij mij de rug toegekeerd, ik zeg amen. Altijd amen tegen wat ik gedaan heb naar jou. Ik zeg amen op mijn band met jou. En dit houdt ook in dat de zonde gestraft en vernietigd moest worden. En zo verlangt amen ernaar, God, maak dit waar. Maak dit waar wat u bent begonnen. Herstel. We hebben er eigenlijk ook mooi van gezongen. Dat God zijn belofte waar maakt. Dus amen zegt ook, ik vertrouw helemaal op uw belofte, op wie u bent, wat u doet. En dan komt het vierde hoofdmoment in de Bijbel, dat de Heer Jezus naar de wereld komt en dat God zijn verhaal en zijn bedoeling met de wereld herbevestigt. Dat zijn afspraak met ons bevestigt. Alsof hij zegt, ik zal waarmaken wat ik beloofd heb, wat ik toe ben begonnen, waar je probeert een stuk te maken uit je ongehoorzaamheid, ga ik waarmaken, ik ga dat herstellen. Op mij kun je aan. En wie Jezus is, wat Jezus zegt, wat hij doet, zijn allemaal één grote, dikke, vette amen. Hierop. Op Gods bedoeling en belofte. Elk ding dat Jezus zegt en doet, bevestigt God waar hij mee bezig is. En als Jezus dan het kruis hangt, wat betekent dat? Aan het kruis zegt Jezus ook amen. Niet alleen, niet dat het stopt, Maar ja, amen op Golgotha stierf hij voor onze zonde, hebben we net prachtig gezongen. Dus Golgotha, het kruis, is één grote amen. Ja, hij stierf voor onze zonde. En het is weg. En als je dit gelooft, dan ben je zijn kind, dan ben je zijn kerk, dan ben je zijn bruid. En als je dit gelooft, dan zeg je amen tegen hem. Je erkent wat hij voor je gedaan heeft. En dan gaat God verder. Jezus is dus gestorven en opgestaan. Hij zei grote amen. En in Jezus zien wij die amen van God. En dan gaat God door met zijn missie. Want wanneer de mensen dit horen en Petrus het uitlegt, dan raakt het de mensen en dan komen ze tot geloof. Ze geven hun leven aan God. En dan zie je dat God als het ware zijn kerk daar sticht, institueert. Ik kan er theologisch nog langer over praten naar Genesis terug. Maar dan pakken die apostelen dat werk wat Jezus gedaan heeft op en ze brengen het de hele wereld over. En Gods kerk komt in stand en verspreidt over de hele wereld. En de kerk wordt Gods amen. De kerk, ik bedoel niet het gebouw, ik bedoel wij, mensen die door Christus verzameld zijn. Dus alles wat de kerk, iedere gelovige doet en doen, is een amen op Gods verhaal met ons. Als Paulus in Colossenzen, doe alles wat je doet, gericht op God, tot eer van God. Dan betekent dat alles in je leven een amen zijn op wat God bezig is in je leven te doen. En dan besef je wat een wonder het is dat je deel van Gods verhaal mag zijn. Wanneer wij onze kinderen dopen, wanneer wij gaan trouwen, wanneer het ambt bevestigd wordt, dan horen we steeds het woordje amen, amen. Ik zal mijn verbond oprichten met jou. Genesis 1, amen, dat is waar, dat is zeker. Dus de kerk, wij dus vertellen het verhaal van God verder, naar andere mensen, naar onze kinderen, kleinkinderen, nageslacht. Dus amen tegen God zeggen en anderen helpen dit ook tegen God te gaan zeggen. En zo gebruikt God ons in zijn missie als zijn gereedschap en instrument. Zoals we een beamer hier hebben hangen als een stukje instrument om dat te vertonen. Zijn wij als christenen, als kerk, noem het maar een instrument. Dus gereedschap van God die hij inzet om zijn amen verder te dragen het leven door. Want de motivatie is, en dat is dat rode vink, er komt een oordeel. Die dag dat Christus komt, het kan nu zijn, het kan over een uur zijn, het kan wanneer dan ook zijn. Dan komt er het oordeel van God. Dan worden gelovigen en ongelovigen voor altijd gescheiden van elkaar. En tegen wie geloofde, zegt God, amen voor eeuwig. Je mag voor hem bij eeuwig zijn. Dat is het goede nieuws van Gods oordeel. Maar God zegt, amen betekent ook dat de rest die hem de rug toegekeerd hebben, zeggen, we moeten niks met hem. Die amen wordt ook waar. Schapen worden van de bokken gescheiden. En dan komt het laatste, het driehoekje in blauw, de nieuwe schepping van God na dat oordeel. Dan zal Gods amen weer voluit hersteld worden. Dan leven wij, dat ademen wij, dat de hele schepping, de natuur, die nu ook zucht en kreunt, is één grote amen en leeft die amen. En is één lof aan God, lees maar het laatste boek in de Bijbel. En het wordt zelfs beter dan in het paradijs. Want niemand zal meer nee zeggen of tegen God kiezen. Het amen leven. En wie we zijn, elk woord, elk verlangen, emoties, werk, relaties, je omgaan met de nieuwe volmaakte natuur, de leeuw, het lam, de olifant, de vis, de mus, de zwalie, zal één grote jubelende amen zijn. Een grote vette yes, om het even eenvoudig te zeggen. Dus zo zie je eigenlijk hoe God amen niet maar een einde van iets betekent, maar een bevestiging. Een gebed, een belofte, een overwinning, een oproep. Het heeft zo'n diepe kracht. Door God, door die hele lijn van God. En dat moeten wij leren om met hart en ziel amen te zeggen. En daarom wil ik een paar voorbeelden uit de Bijbel aantonen. Een beetje inzoomen, zeg maar. Noach en Abraham geloven God op zijn woord en ze doen wat hij zegt, wat God zegt. Met hun leefwijze, met de keuzes die zij maken, zeggen ze amen tegen God. De Bijbel noemt hen geloofshelden. Israël krijgt de 10 geboden. Nadat ze bevrijd zijn. Dus het is niet wat mensen vaak denken, oh, als christen, je mag, moet zoveel, je mag niks. Je bent een slaaf. Nee, ik ben vrij en zo leef ik naar de wil van God. Dus die geboden, die zijn een amen met de keuzes die wij maken. Jozua, de grote leider van Israël, gaat met pensioen. Dan belooft het volk, in Jozua 24, om de Heer te dienen, want hij is onze God. En een belofte aan God is hun amen. Koning David houdt van God. En God zegt amen tegen hem. Jezus, mijn zoon zal op jouw troon zitten. Samuel, Hiskia, Jozua, die zeiden amen met hart en ziel tegen God. Er waren ook anderen die bewust geen amen tegen God zeiden. En Salomo, die begon ermee, maar zijn leven was aan het eind. Geen amen meer. Jerobeam, Achab, Izebel, die allemaal deden wat slecht was in Gods ogen. Judas Iscariot, die nee zeiden, geen amen tegen God. En als het volk naar Egypte moet trekken, dan ziet God naar zijn volk om. Dus in hun slavernij blijft hij amen zeggen, terwille van zijn plan. En dan sluit hij opnieuw een verbond met hem. Hij zegt opnieuw amen tegen hem, ik zal het waar maken. Zo blijft God door de geschiedenis amen zeggen. Dus je zegt met je hele leven amen tegen God, zoals Jezus dat ook deed. Want hij zei, ik ben gekomen om alleen de wil van mijn vader te doen. Om amen te zeggen tegen vader. En veel van zijn uitspraken beginnen ook met amen. In de verschillende vertalingen wordt het dan vertaald met voorwaar, ik zeg jullie, dat soort dingen. Maar in de oorspronkelijke talen staat er vaak dat Jezus dan begint met die zegt, amen, 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 ik zeg jullie. De openbaring doet dat ook. Hij noemt Jezus de amen, de betrouwbare en waarachtige getuigen. En hier is amen om betrouwbaar te zijn en de waarheid te spreken. Dan zie je dat in de openbaring amen wordt een persoon. Amen komt tot leven. Het is iemand. Het is Christus. Hij maakt die belofte van God waar. Dan hebben we 2 Korintiërs 1 gelezen. Dat de gemeente Paulus beschuldigde. Ja, maar je komt je belofte niet na. Dan zegt Paulus, ik spreek absoluut de waarheid. In vers 18 zegt hij, joh, als ik ja zeg, dan bedoel ik niet nee. Mijn ja is mijn ja en mijn nee is mijn nee. En dan zegt hij in vers 20, in hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd. Maar dat eerste stukje, daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. Dat zegt dus behoorlijk veel. Het is niet het einde van zijn brief of het einde van een gebed. Je zegt amen met je leven. En zo mooi wordt het dan. Omdat Jezus ja zegt tegen Paulus, zegt Paulus ja tegen andere mensen. Wat het hem ook maar kost. Lijden, gevangenschap, noem maar op. De Bijbel zegt, laat je ja zijn. En iedere keer wanneer je God looft of prijst dan en of op hem vertrouwt, dan zeg je amen tegen hem. De engelen in de openbaring, amen, de lof en de heerlijkheid, de wijsheid en dankzegging, de eer en de macht en de sterkte is van onze God. Je moet er eigenlijk even voor gaan zitten, een tijdje stil worden en dit wat ik net las op je inwerken, die machtige hoeveelheid engelen in de hemel, die massale hemelkoor die dit dan zingt. Kippenvel moet het zijn. Dus amen is je antwoord op wat God doet en zegt. Geloven is amen zeggen. En als je amen zegt op je gebed, of op een preek, of op een dienst, dan zeg je, ik wil dit geloven. Ik neem dit alles mee en ik breng het voor Gods troon en ik bid dat zijn geest mij dit waar maakt, dit in mij laat werken. Ook als God je gebed niet verhoort of niet snel verhoort, dan kan het soms moeilijk worden om steeds amen te zeggen, om te zeggen, ik blijf er steeds op vertrouwen. Amen slijt soms een beetje weg, zoals een kaars ook lager en lager begint te branden. Ik zie jonge mensen voor in de kerk vurig met hart en ziel amen zeggen, ik geloof dit in God. En dan stelselmatig verdwijnen ze uit de kerk, de kerkdiensten, dan wordt een amen zachter. alle amenzeggers in de hemel en op aarde huilen en bidden, dan dat ze hun amen weer oppakken. We zeggen dat we onze levens een eredienst is, maar ons leven is ook een levenslange adem. Maar de blijde boodschap is dat God steeds in zijn genade naar ons toe blijft komen. En de Geest zegt het amen voor. Dus hij wijst ons ook op de toekomst. En in het kader van het Onze Vader is het geweldig dat de Bijbel zegt dat ons gebed verhoord is nog voordat ik het in mijn hart voel. Voordat ik het doorheb, voordat ik het ervaar, voordat ik het besef, is het al verhoord. Amen is zo bevrijdend. Het troost, het geeft moed, het geeft hoop. Het geeft rust en vervulling. We hebben het zo nodig. Ik vind het mooi, dat is nou niet echt zo gebruik. Nee, eigenlijk helemaal nauwelijks gebruik in Nederland. Maar als je bijvoorbeeld in Afrika komt, en wanneer er amen gezegd wordt in de kerk, dan zegt de hele gemeente samen amen. Gewoon hardop. Na een gebed, na een preek, einde van de dienst. Wij zingen het met elkaar wel. Ook. Het is zo mooi dat je collectief met elkaar zegt, God, u bent de amen. Wij geloven dit, wij willen dit geloven. En daarom vind ik het ook zo prachtig. Handel, George Friedrich Handel, die klassieke muziek componist, die in de Messias van Handel een 5 minuten durende lied met 1 woord gemaakt heeft, amen. Het is zo ontzettend mooi. Dus vanavond gerust op YouTube gaan kijken, of Spotify, of Apple Music, wat dan ook. Dat is zo heerlijk, en hoe dat opbouwt, hoe dat een grote lied wordt en als het ware explodeert en dan weer zo klein wordt. Je zegt, ja, dit is wat ik ook wil leven, geloven. Ik wil met een grote amen sterven. Amen. Is nou echt amen op een preek, hoor. Samen bidden en danken. Vader, wij hebben dit eigenlijk net gebeden, zingend gebeden, dat het koninkrijk van u is, de kracht, de eer, dat u ons helpt en wil helpen en ons wil verhoren door uw Zoon, en dat u ons door uw Geest troost en leidt, en dat wij daarom u de lof in eeuwigheid toebidden. En het amen ook daarop, God, op onze levens, op wat u doet in onze levens, beter gezegd. Dat u trouwe Vader bent, dat wij op uw genade staat kunnen maken en kunnen rekenen. U ziet alles. Wanneer wij naar u komen, bij u komen, hoe gebrekkig ook, dan veroordeelt u niet. Maar u zegt ook amen dan op ons gebed dat wij gelovig met stamelen of hoe dan ook uitspreken. Ja, Heere, daarmee zeggen wij dat ons geloof in of van onszelf zwak is. Dat wij geen moment zelf staande kunnen blijven. Als wanneer u ons of als u ons zou loslaten. En daarom bidden wij u dat u ons staande wilt houden door de kracht van uw Heilige Geest. Zodat wij in de geestelijke strijd waarin wij iedere dag ook leven niet het onderspit delven, maar krachtig tegenstand kunnen bieden. Totdat wij uiteindelijk de finale en volkomen overwinning behalen. En Heere, dat wij in die strijd steeds ons mogen beroepen op die amen. Zo krachtig, zo groot. En dat wij dit van u vragen. Omdat u ons alleen het goede wil en kunt geven. Omdat u koning en vader bent. Met alle macht in de hemel en op de aarde. Zo loven wij u. Zo danken wij u. Dat u de komende week, komend jaar, wanneer wat ook gaat gebeuren, dat u daar al bent. Dat u daarmee bezig bent. Dat u ons met een reden daar brengt. Mogen wij u daar in erkennen, herkennen, meenemen, toelaten. En mogen onze reacties een grote amen daarop zijn. Dank Heere dat u ons verrijkt door uw geest met het grote evangelie. Krachtige evangelieboodschap van één simpel woordje met vier letters. Aan u lof en eer en een grote amen. Zullen wij met elkaar staand ons geloof zingend belijden? Er is gelegenheid voor de collecte. U weet vast wel hoe dat hier in zijn werking gaat. Daarna zingen wij psalm 68, 8 en 9 uit de nieuwe psalmberijming. Maar eerst de collecte voor Stichting Collectief Kapitaal. van Gods zegen. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden, aan u zijn vrede geven.